We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 72 en daarvan het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Geloofd zij God dat eeuwig wezen, bekleed met mogend heen, de Heer in Israël geprezen, doet wonderen, hij alleen. We noemden u Psalm 72, het 10e vers. De schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes, het 5e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemden u 1 Johannes 5, de eerste 13 versen, maar vooraf uit de belijdenis des geloofs, artikel 12, dat handelt van de schepping aller dingen en met name der engelen. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen. Wanneer het hem heeft goed gedacht aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheidene ambten gevende om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendbonen te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommige van die uitnemendheid, in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn en de anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven dat zij vijanden Gods en alles goed zijn, maar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun verschrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen we en verfoeien wij dan hierin de dwaling der Sadduceeën, welke loochenen dat er geesten en engelen zijn. En ook de dwaling der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijn uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Lezen we nu 1 Johannes 5, de eerste 13 versen. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. Want dit is de getuigenis Gods, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon Gods gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet gelooft, heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en hetzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God.
Gemeente, zingen we nu uit Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Psalm 72, het 11e vers. gemeente, ik wil u met Gods hulp een preek lezen van dominee Van Eckeveld, naar aanleiding van de Heidelbergse catechismus, zondag 12, vraag 31 en 32, die ik nu met u wil lezen. Vraag 31, waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag en antwoord 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Gemeente, zingen we nu Psalm 110, vers 1 en 4 en 5. Psalm 110, vers 1. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. En vers 4. U heeft de Heer, wie het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u, mijn volk, tot heil, mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren. En vers 5, de Heer zal steeds uw rechterhand verzellen, zijn mogendheid met u ten strijde gaan. Psalm 110, vers 1, vers 4 en vers 5, en onder het zingen zal er gecollecteerd worden. Gemeente, we staan naar aanleiding van zondag 12 van onze Heidelbergse catechismus stil bij de naam Christus. We zien het recht op die naam, de betekenis van die naam en het leven uit die naam. Dus we staan stil bij de naam Christus en dan ten eerste het recht op die naam, ten tweede de betekenis van die naam en ten derde het leven uit die naam. Dan nu eerst het recht op die naam. In zondag 11 hebben we gezien dat de naam Jezus zijn persoonsnaam is. Jezus is de zaligmaker. Hij verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Er ligt zo'n machtige betekenis in de naam Jezus. We hebben dat de vorige keer overdacht. Maar niet minder rijk en groot is de betekenis van zijn andere naam die vanavond onze aandacht vraagt, namelijk de naam Christus. Dat is zijn ambtsnaam. Die naam duidt het ambt aan dat hij bekleedt. Die naam wijst op het werk dat hij doet. In de naam Jezus Christus horen we zijn persoonsnaam en zijn ambtsnaam. We hebben het gehoord bij de voorlezing uit 1 Johannes 5. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dus wat is nu een bewijs van de wedergeboorte? Wel, zegt Johannes, dat is het geloof dat Jezus is de Christus. Dat is een bewijs dat een mens uit God geboren is. Jezus is de Christus. De heerlijkheid van de zaligmaker wordt zichtbaar in de naam Christus. Daarin openbaart hij zijn heerlijkheid. Daarin wordt duidelijk wat zijn werk is. Anders gezegd, hoe is Jezus zaligmaker? Wel, dat ligt in de naam Christus. Daarin wordt duidelijk hoe Jezus zaligmaker is. In de wedergeboorte wordt het geloof in het hart gewerkt. En dat geloof gaat geloven dat Jezus de Christus is. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Leg daar uw eigen leven dan maar naast. Kennen wij dat geloof? U voelt wel, dat is niet alleen maar kennis met het hoofd, maar dat is kennis in het diepst van het hart. Kennen we persoonlijk dat geloof dat Jezus is de Christus? Jezus heeft recht op die naam. Jullie weten wel, kinderen, wat de naam Christus betekent. In het Oude Testament was zijn ambtsnaam Messias. In het Nieuwe Testament Christus. Messias is de oud-testamentische Hebreeuwse naam, Christus de nieuw-testamentische Griekse naam. Beide namen hebben dezelfde betekenis. Gezalfde. De zaligmaker heeft recht op die naam. Waarom? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd is tot het drievoudige ambt van profeet, priester en koning. Hij is door de Vader al in de eeuwigheid verordineerd. Dat wil zeggen, hij is uitgekozen, aangesteld. In de eeuwigheid is het plan der zaligheid uitgedacht, binnen het drie-ene goddelijk wezen. Daar ligt de verordinering van Christus al. Daar begint het. Het is een onbegrijpelijk wonder dat God al van eeuwigheid de weg van zalig worden in Jezus Christus heeft uitgedacht. Christus heeft zichzelf gegeven om die weg te gaan tot het einde toe. Hij heeft recht op de naam Christus, want zo is hij door de Vader al in de eeuwigheid verordineerd en aangesteld. Zo kan hij, zo zegt hier het antwoord, op het standpunt van het geloof onze hoogste profeet en leraar zijn, die alle andere profeten ver overtreft. Hij is onze enige hoge priester. Zoals hij is er maar één. Hij is ook onze enige koning, want alle aardse koningen gaan voorbij, maar hij is de enige koning. Als Petrus op de Pinksterdag zijn Pinksterprediking houdt, zegt hij dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Daarom heeft hij recht op die naam. Hij is van eeuwigheid door de Vader verordineerd, verkoren, aangesteld om Christus te zijn. En Christus heeft daar goddelijk, heilig in bewilligd. Maar hij heeft ook recht op die naam, omdat hij met de Heilige Geest is gezalfd. We lezen in het Oude Testament dat mensen gezalfd werden tot verschillende ambten. We lezen van een zalving tot profeet. Denk aan de profeet Elisa, die door de profeet Elia werd gezalfd als zijn opvolger. We lezen ook van een zalving tot priester. Denk aan Aaron en zijn zonen. Zij werden gezalfd met de heilige priesterolie. We lezen tenslotte ook van een zalving tot koning. Saul werd gezalfd met olie uit een breekbare kruik. David met olie uit een onbreekbare hoorn. Het koninkrijk van Saul zou stuk gebroken worden. Dat van David niet, omdat daaruit de Christus zou voortkomen. Dus profeten, priesters en koningen werden gezalfd. Wat betekent het dat de zalfolie werd uitgegoten op hun hoofd? Wel, de zalfolie was het beeld van het werk van de Heilige Geest. We spreken wel over de olie des Geestes. Zoals de zalfolie werd uitgegoten over de gezalfde, zo zou de Heilige Geest op hem komen om hem bekwaam te maken tot het ambt. Dus die zalving had er alles mee te maken dat iemand bekwaam gemaakt werd tot het ambt waartoe hij gezalfd werd. De oud-testamentische profeten, priesters en koningen wezen heen naar de komende gezalfde die eenmaal zou komen en die al de oud-testamentische gezalfden ver zou overstijgen. Maar wat betekent dan de zalving van Christus? Van hem staat er ook dat hij is gezalfd met de Heilige Geest. Die zalving heeft ook alles te maken met zijn bekwaammaking. Dan moeten we allereerst denken aan de menswording van Christus. Hoe kwam het dat Maria zwanger raakte terwijl ze geen contact had met een man? Dat was omdat de Heilige Geest over haar kwam. De Heilige Geest heeft de kiem van de menselijke natuur gelegd in de moederschoot van Maria. Zo heeft de menselijke natuur zich daarin 9 maanden ontwikkeld en zo heeft Maria hem gebaard en gelegd in de kribbe van Bethlehem. Dat was het werk van de Heilige Geest. Dat heeft dus alles te maken met zijn gezalfd zijn door de Heilige Geest. Om profeet, priester en koning te zijn, moest hij de menselijke natuur aannemen, om in de menselijke natuur het grote werk der verlossing te werken. De Heilige Geest daalde bovendien ook op hem neer in de gedaante van een duif in het begin van zijn optreden hier op aarde, bij zijn doop in de Jordaan. Zo is Christus bekwaam gemaakt door de Heilige Geest. Daarom heeft hij recht op de naam Christus, want hij is de grote gezalfde. Zoals hij is er maar één. Hij is van eeuwigheid door de Vader verordineerd en aangesteld en in de tijd door de Heilige Geest gezalfd om Christus te kunnen zijn. Zo heeft Christus zichzelf ook geopenbaard. Ik denk aan het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. Als de Samaritaanse vrouw gaat spreken over de Christus die de Joden verwachten, zegt Christus onomwonden tot haar: ik ben het. Daar openbaart hij zichzelf aan die vrouw als de Christus. Zijn discipelen hebben hem ook zo beleden, want Petrus heeft als de tolk van de andere discipelen gezegd: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Op deze heerlijke geloofsbelijdenis uit de mond van Petrus horen we Jezus antwoorden: op deze Petra, op dit belijden, zal ik mijn gemeente bouwen. Om zijn naam heeft Jezus zich uiteindelijk ter dood laten veroordelen. Want als Caiaphas zegt in het rechthuis: ik bezweer u bij de levende God dat gij zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Dan zegt Jezus: gij hebt het gezegd. Met andere woorden, Caiaphas, zo is het. Ik ben de Christus, de Zoon van God. De reactie van Caiaphas is: hebt u zijn godslastering gehoord? Hij is des doods schuldig. Hij maakt zichzelf Christus. Hij maakt zichzelf de Zoon van God. Ziet u hoe Christus juist om zijn naam als een godslasteraar ter dood is gebracht? Hoe weet ik of ik wedergeboren ben? We zagen al dat de apostel Johannes zegt: een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dat noemt Johannes dus een kenmerk van de wedergeboorte. Leg uw hart er eens naast. Gelooft u dat? Nee, het gaat er niet om dat u dat alleen met uw verstand aanvaardt en gelooft. Maar gelooft u dat werkelijk in het diepst van uw hart? Er zijn verschillende geloofsoefeningen, zoals we weten, maar ook het bekommerde hart dat nog zo van verre staat en dat het nog niet zo durft toe-eigenen, kent toch al iets van het geloof dat Jezus is de Christus. Daarom vlucht het bekommerde hart tot hem, omdat hij profeet is, die zondaren die de weg niet weten onderwijst. Want dat vluchten tot zijn profetisch onderwijs kan toch alleen maar als er iets in het hart is van het geloof dat Jezus is de Christus. Door de zonde zijn we het beeld van God kwijtgeraakt. Door de zonde zijn we verduisterd in ons verstand. Door de zonde zijn we zo onkundig als het gaat over geestelijke dingen. Maar als de Heere door woord en geest in het hart iets werkt van het geloof dat Jezus is de Christus, dan krijgen we hem nodig als profeet om ons te onderwijzen in de weg van de zaligheid. Dan krijgen we hem ook nodig als priester die het offer van de verzoening heeft gebracht. Dan komt er een schreeuw naar hem in het schuldverbrijzelde hart. Want die priester en zijn offer heb ik dan nodig om met God verzoend te worden. Ja, dan schreeuwt mijn hart naar hem, want dan krijg ik hem ook nodig als koning vanuit de doorleving dat ik zelf de zonde er niet onder kan krijgen, omdat ik geen verweer heb tegen de listen en het geweld van de Satan. Dan krijg ik hem nodig als de koning die alle macht heeft en die ook mij tot zich trekken kan, ondanks alles wat er tegen opkomt. Gemeente, hoe is dat met u? Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Als u zegt: hoe weet ik dat dan, of ik dat geloof ken, dat Jezus is de Christus? Dan antwoord ik u: dat weet u hieraan, dat u hem in uw blindheid hebt nodig gekregen als profeet, dat u hem met uw schuld en verlorenheid nodig hebt gekregen als priester, dat u hem in de strijd tegen de zonde en de Satan nodig hebt gekregen als koning. Want als iets van het geloof dat Jezus is de Christus in het hart gewerkt wordt, dan krijgen we hem nodig in zijn drievoudig ambt. Zo heeft Christus recht op de naam Christus. In het woord van God wordt hem die naam gegeven. Dan nu ten tweede de betekenis van die naam. De naam Christus is als het ware een sleutel waardoor het kabinet van Gods genade geopend kan worden. In de ambtelijke bediening van Christus, in het drievoudige ambt, ligt uiteindelijk alles. Daarin ligt heel de zaligheid opgesloten. Laten we maar nagaan hoe onze catechismus dat zegt. De zaligmaker wordt hier aangeduid als onze hoogste profeet en leraar. Onder het Oude Testament waren er veel profeten. Jesaja was bijvoorbeeld een groot profeet, evenals Jeremia Ezechiël, Elia en Elisa. Al de profeten van de oude dag waren belangrijke personen, maar Christus overstijgt ze allemaal. Hij is onze hoogste profeet en leraar. Hij is de profeet die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen geopenbaard heeft. In de Nederlandse versie van de catechismus staat het in de voltooide tijd, maar in de Duitse versie van onze catechismus staat het in de tegenwoordige tijd. Dus, dan staat er dat hij de wil van God van onze verlossing volkomen openbaart. En zo is het natuurlijk ook. Hij heeft onder het oude verbond die verborgen raad en wil van God van onze verlossing geopenbaard. Hij sprak toen al door middel van de profeten. Zij hebben toen al gesproken van de verlossing die in Christus is. Denk maar aan de profeet Jesaja. Door middel van die profeten heeft Christus de verborgen raad van God ten aanzien van onze verlossing toen al geopenbaard. Hij heeft het ook gedaan toen hij de Bijbelschrijvers door zijn geest inspireerde. Hij heeft het gedaan tijdens zijn omwandeling op aarde, toen hij rondtrok en het evangelie van het koninkrijk verkondigde. Maar hij doet het nog. Als u in de kerk zit, dan zit u onder de profetische bediening van Christus. De prediking van het woord is de profetische bediening van Christus. Ook vandaag. Gaat u zo naar de kerk? Zo zouden we naar de kerk moeten gaan, iedere zondag, met een heilbegeerig hart en in de wetenschap: straks kom ik weer onder de profetische bediening van Christus. Die zondaren de verborgen raad en wil van God van onze verlossing openbaart. Wat een wonder dat wij nog in Gods huis mogen komen. Wij mogen vanavond nog zitten onder de profetische bediening van Christus. Laten we toch waarderen dat God ons dat geeft. De grote profeet en leraar wil de prediking gebruiken om zondaren in hun hart te onderwijzen. Hebt u goed gelezen wat er staat? Hij openbaart de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing. Het zalig worden uit vrije genade is een verborgenheid. Zalig worden uit genade staat haaks op mijn zondaarsbestaan. Dat staat ook haaks op mijn werkheilige bestaan. Ik wil het zelf doen. Wij zijn allemaal mensen van eigen hulp. We willen zelf wat zijn. We willen zelf wat meebrengen om voor God te kunnen bestaan. We begrijpen van nature niet wat het is om uit genade zalig te worden. We kunnen 10.000 preken hebben gehoord waarin Christus verkondigd wordt, maar het is verborgen voor ons. We kennen hem niet. Vraagt u, hoe leer ik hem dan kennen? Wel, dat is door de profetische bediening van Christus in mijn hart. Daar gebruikt hij de prediking voor. Hij gebruikt de profetische bediening in de prediking voor zijn profetische bediening in het hart. Dan gaat hij ons in ons hart de verborgenheid van de goddelijke verlossing leren. De verborgenheid van het zalig worden uit vrije genade. Dat bedoelt Justus Vermeer als hij zegt: Jezus drijft tot Jezus. Jezus in zijn profetische bediening door woord en geest drijft tot Jezus in zijn priesterlijke bediening. Verstaat u dat ook? Dan gaat die grote profeet u leren wie u door de zonde geworden bent. Zo hopeloos verloren in uzelf, dat er bij u vandaan nooit meer een weg is tot God. Omdat zelfs uw beste werken nog tekortschieten in Gods heilige en volmaakte ogen. Dan komt u door de profetische bediening van Christus in het hart, op het plaatsje dat u het hartelijk gaat toestemmen dat God rechtvaardig is als hij nooit meer naar u zou omzien. Al blijft uw schreeuwende hart uitzien naar de levende God. Het is ook Christus die in zijn profetische bediening het licht doet vallen op zijn priesterlijke werk. Dat brengt ons bij zijn tweede ambt. Want hij is niet alleen profeet, maar ook priester. Hij is van de Vader verordineerd, en met de Heilige Geest gezalfd tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding nog steeds tussentreedt bij de Vader. Daar hebt u het priesterlijke ambt, zoals de catechismus dat onder woorden brengt. We hebben de profetische bediening van Christus nodig om te leren wat zijn priesterlijke bediening betekent. Anders blijft dat voor ons zo verborgen. Maar op deze manier onderwijst de hoogste profeet door woord en geest in de betekenis van zijn priesterlijke werk. De verlossing van de zonde, de verzoening met God, is tot stand gebracht door deze grote priester, door deze enige hoge priester en door zijn enige offer. Hoort u het? Er wordt steeds gesproken over enige. Er is maar één weg om met God verzoend te worden, en dat is door het werk van deze priester. Hij is het offer dat gebracht is op de heuvel Golgotha, en dat is voor altijd en voor eeuwig genoeg. Daar hoeft niets meer bij. Daar kan niets meer bij. Daar mag niets meer bij. De verlossing vanuit Gods eeuwig welbehagen rust op het enige offer van de grote priester op Golgotha. Dat is voor ons zo verborgen, maar hij wil zichzelf openbaren door zijn woord en door zijn geest. Gemeente, uiteindelijk hebben alle drie de ambten, profeet, priester en koning, te maken met de verlossing van de mens. Daarin ligt ook de eenheid van die ambten. Omdat de drie ambten ten diepste een eenheid vormen, kunnen we beter spreken over het drievoudige ambt. Het ene ambt dat in drieën uiteenvalt en dat daarom drievoudig is. De eenheid van de ambten van Christus vinden we hier ook in het antwoord van de catechismus. Het profetische ambt wordt in verband gebracht met de verlossing. Christus is het die de verborgen raad en wil van God van onze verlossing openbaart. Het priesterlijk ambt wordt in verband gebracht met de verlossing. Hij is het die ons met de enige offerande van het lichaam verlost heeft. En ook het koninklijk ambt wordt in verband gebracht met de verlossing. Want deze koning beschut en behoudt bij de verworven verlossing. Heel het drievoudige ambt staat in het antwoord van de catechismus in verband met de verlossing. Daarin ligt de eenheid van Christus ambten. Zijn profetische bediening heeft alles te maken met de verlossing van zondaren. Want hoe zou ik anders kennis krijgen aan zijn enige offer? Zijn priesterlijke bediening heeft alles te maken met de verlossing van zondaren. Want in dat offer is de verlossing werkelijkheid geworden. Zijn koninklijke bediening heeft alles te maken met de verlossing van zondaren. Want als koning bewaart hij zijn kinderen bij de verworven verlossing. Heel het drievoudige ambt van Christus heeft te maken met de verlossing van zondaren. Maar wel heel bijzonder het priesterlijke ambt. Want het offer van Golgotha is de grond van de verlossing. Daarop steunt en rust de verlossing. Dat is de steenrots waarop de wijze bouwer mocht bouwen. Als u bouwt op iets buiten Christus, dan bouwt u op zand dat wegspoelt. En waar kan een mens al niet op bouwen? Ik heb wel eens hartelijk geweend, ik heb wel eens aangenaam gekerkt, ik heb wel eens kostelijke gevoelsaandoeningen gehad toen ik een preek hoorde of een boek las. Ik heb wel eens aangename gesprekken gehad met kinderen van God. Waar kan een mens al geen grond van maken? Maar onthoud dit. In de profetische bediening van Christus wordt alles weggeslagen wat buiten dat enige offer van Golgotha is. Ik zou zeggen, gelukkig als u eens door al uw gronden buiten Christus heen zakt. Als u als een verloren mens in uzelf terechtkomt op de steenrots van dat enige offer. O, wat krijgt de priesterlijke arbeid van de zaligmaker dan een onuitsprekelijke waarde? We worden niet zalig door het offer dat ik breng, maar dat hij gebracht heeft. Dat is de grond van het eeuwige behoud. In de Hebreeënbrief wordt het priesterlijke werk van Christus vergeleken met het werk van de oud-testamentische priesters. Zij moesten steeds opnieuw het offer brengen, want het offer van stieren en bokken kon de zonde niet wegnemen. Het wees wel heen naar het offer dat eenmaal gebracht zou worden. Het offer van Christus is maar één keer gebracht, maar dat is voor altijd en voor eeuwig genoeg. Weg dan met al uw offers en met al uw waarden en met al uw verdiensten. Het doet niets mee en het kan niet meedoen. Alleen het offer waarvan hij gezegd heeft op Golgotha: het is volbracht, is genoeg. Gelukkig als ik alles daarbuiten kwijtraak en als een verloren mens in mijzelf leer zinken en zakken op dat offer. Dat is een zaak van geloofsoefening. Wat is het groot als ik daarin iets mag smaken van de vrede met God die alle verstand te boven gaat. Vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Bij zijn priesterlijke bediening hoort ook zijn voorbeden. Alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Kinderen, jullie weten wel dat de priesters niet alleen moesten offeren, maar ook moesten bidden. Zo bidt nu de Heere Jezus Christus in de hemel. Steeds treedt hij met zijn voorbeding tussen bij de Vader. De apostel Johannes schrijft in zijn brieven: kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En hij houdt nooit op te bidden voor allen die de Vader hem gaf. Zijn gebed rust op zijn priesterlijk werk. En dat gaat altijd door. Ook als zijn kinderen slapen bijvoorbeeld, net als bij die wijze maagden. Ook als zijn kinderen niet kunnen bidden, niet willen bidden, dat kan ook. Ook als zijn kinderen zo wereldsgezind leven dat er helemaal geen gebedsleven is, dat kan allemaal. Dat is de wedergeborene op zijn slechtst, zeggen we wel eens. Maar al Gods kinderen, hoe ver soms ook afgedwaald, zijn begrepen in zijn bidden. Die voorbidding bij de Vader houdt nooit op. Wanneer we daar een indruk van hebben, dan zeggen we: Heere Jezus, als u maar één ogenblik ophield met bidden, dan was het voor mij voor eeuwig verloren. Maar zijn voortdurende voorbeden is bij de Vader op grond van zijn offer de garantie voor de zaligheid van al de zijnen. Het antwoord spreekt tenslotte ook over Christus' koninklijke ambt. Hij is van de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworving, verlossing beschut en behoudt. Hij is een eeuwige koning. Er zijn al heel wat aardse koningen verdwenen. Van hen geldt: opgaan, blinken, verzinken. Kinderen, jullie hebben er vast wel eens over horen vertellen. Of misschien heb je er zelf al over gelezen in geschiedenisboeken. Wat is er overgebleven van keizer Augustus? Van keizer Napoleon? Van de machtige Adolf Hitler? Maar deze koning is een eeuwige koning. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Hij heeft overwonnen. Hij heeft de ereplaats ontvangen aan de rechterhand van zijn Vader. En daar is hij de verhoogde, de koning der koningen en de Heere der heren. Vanuit de hemel regeert hij alle dingen. Heel het wereldgebeuren ligt in zijn handen. Al kunnen we zijn koninklijke regering niet begrijpen, en dat moeten we maar niet proberen ook, maar het loopt hem nooit uit de hand. Hij leidt alle dingen naar zijn raad. Deze koning regeert en bewaart. Hij regeert zijn gemeente door zijn woord en geest. Daar kunt u het werk van Christus altijd aan herkennen. Daardoor wordt u gebonden aan het woord van God en u wordt afhankelijk van de geest van God. Hij regeert door zijn woord en geest. Maar hij bewaart ook bij de verworven verlossing. Want o, daar komt wat tegenop. Het blijft hier een strijdende kerk tot de laatste snik. Het werk van God wordt geschud en aangevochten. Van onszelf kunnen we niet één vijand te baas. De boezemzonde waar ik tegen strijden moet en die steeds de kop weer opsteekt, kan ik niet de baas. Als ik mijzelf moest bewaren bij de verworven verlossing, kwam er nooit iets van terecht. Maar deze koning bewaart zijn kerk bij de verworven verlossing. Hij houdt ze vast, hij brengt ze eeuwig thuis. Dat brengt ons bij de derde gedachte, maar we zingen eerst van Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning, wij zegenen u al te saam. De Heere is God, door wie we aanschouwen het vrolijk licht na bang gevaar. Bind offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Psalm 118, vers 13. Ten derde het leven uit die naam. We overdenken aan de hand van de catechismus de naam Christus. We stonden stil bij het recht op die naam en bij de betekenis van die naam. Letten we nu in onze derde gedachte nog op het leven uit die naam. Daarover gaat het in vraag en antwoord 32. Waarom wordt gij een christen genaamd? Gods kinderen zijn christenen, in de volle zin van het woord. Ze zijn geen naamchristenen, maar ze zijn werkelijk christenen. Ze werden voor het eerst in Antiochië christenen genoemd, zo lezen we in het boek Handelingen. En waarom worden ze christenen genoemd? Om twee dingen. In de eerste plaats omdat ze met Christus verenigd zijn door het geloof. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Dat worden ze door de wedergeboorte als het begin van het werk van God in het zondaarshart. Dan wordt de zondaar door het geloof met Christus verenigd. Dat wordt zichtbaar in de vruchten daarvan. Dan komt er een droefheid naar God, een hongeren naar God. Dan is er een verborgen leven met God, een hongeren en dorsten naar Christus. Dan is Christus het hoofd, dan vormen de kinderen zijn lichaam. Ze zijn een lidmaat van zijn lichaam. Dus dat is het eerste, ze zijn met hem verenigd door het geloof. Vervolgens zijn ze gezalfd met dezelfde geest. Dezelfde geest die in Christus is, is ook in de christen. En alzo zijn er zalving deelachtig ben. Als ik door het geloof met hem verenigd ben in de wedergeboorte, dan is dezelfde geest die in Christus was, ook in mij. U zegt, dat is nogal wat. Hoe kan een mens dat weten? Mag ik het eens kort zeggen, gemeente, hoe u dat kunt weten? Dat kunt u daaraan weten, dat u dan op Christus gaat lijken. Dan gaat u zijn beeld vertonen. Daar valt veel over te zeggen. We lezen bijvoorbeeld van Christus dat hij steeds de eenzaamheid opzocht om te bidden. Dat komt dan ook in mijn leven terug. Dan krijg ik ook behoefte om de eenzaamheid op te zoeken om mijn nood, schuld en verlorenheid voor de Heere uit te wenen. Maar dan is er ook het heimwee van mijn hart naar de levende God. We lezen van Christus dat hij het woord van God zo lief had. Hij heeft erbij geleefd. Hij heeft het uitgeroepen met een woord uit Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In de diepte van zijn lijden, op het moment dat hij het offer van zijn leven moest brengen, greep hij naar het woord van God. Dat woord wordt de ware christen ook zo lief. Is het woord van God u of jou al lief geworden? Als het u veroordeelt en schuldig stelt, dan zegt u toch amen. Dan zegt u, Heere, ik wil er niets van af hebben. Maar het woord wordt u ook zo dierbaar als het gaat spreken over de rijkdom van Gods genade in de bloedende wonden van de dierbare zaligmaker. Ja, dan wordt dat woord u ook zo lief. Dan zegt u er amen op. Dan zegt u, naar die Jezus, naar die Christus strekt zich al mijn lust en liefde heen. U gaat dus op Christus lijken. Daarom zegt antwoord 32 dat u dan weer profeet wordt en priester en koning. In het paradijs was de mens profeet, priester en koning. Als profeet mocht hij God volmaakt groot maken. Als priester offerde hij heel zijn leven aan de Heere op. En als koning mocht hij over de schepping regeren. Maar o, die verschrikkelijke val. De profeet werd een vloeker, de priester werd een zondaar en de koning werd een slaaf van de Satan. Maar wanneer we nu door het geloof in de wedergeboorte een lidmaat van Christus worden en zijn er zalving deelachtig worden, dan is diezelfde geest die in Christus is ook in ons. Dan worden we in beginsel weer profeet. Dan worden we in beginsel weer priester. En dan worden we in beginsel weer koning. Dan word ik profeet, opdat ik zijn naam belijde. Wat betekent dat? Zijn naam belijden? Wel, laat ik het eenvoudig zeggen. Dan komt u ervoor uit dat u hem dient. Dan schaamt u zich daar niet voor. Jongelui, hoe is dat bij jullie? Schaam je je voor Christus? Bijvoorbeeld als je ergens eet en iemand bidt, of als er in je omgeving gevloekt en gelasterd wordt, en als iedereen praat over de sportkampioenschappen, schaam je je er dan voor om ervoor uit te komen dat je op zondag naar de kerk gaat, dat je christen bent? Wanneer we werkelijk zijn naam belijden, dan schamen we ons niet voor hem. Ook al komen we alleen te staan, al wijst iedereen naar zijn voorhoofd en zegt men van ons, dat is echt weer zo iemand die eeuwen achteraan komt. Maar dan is hij het zo waardig dat ik voor hem uitkom. Dan zegt de Heere Jezus, wie mijn naam belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. De gunst van hem is toch duizenden malen meer waard dan de gunst van alle mensen om ons heen. Vanuit het profetische ambt gaan we dus zijn naam belijden. Maar ook het priesterlijk ambt wordt hersteld in het leven uit Christus. Dan ga ik door het geloof mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Dan is mijn hele leven een dankoffer. Het offer der verzoening is door Christus gebracht, toen hij de dood inging aan de kruispaal van Golgotha. Maar als ik iets mag leren van het wonder van zijn offer, Oh, dan loopt het hart over van dankbaarheid. Als iemand uw leven gered heeft, zegt u, ik wil u alles wel geven, want u hebt mijn leven gered. Oh, dan wordt het waar. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dan bedelt u, Heere, mag mijn leven voor u zijn? U bent het waard dat ik u heel mijn leven offer. Dan gaat u op Christus lijken. Maar er wordt ook gesproken over het herstel van het koninklijk ambt. Met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. Dus, de strijdende kerk strijdt tegen de zonde en tegen de duivel. De zonde, dat ben ik zelf. Dan komt er een strijd tegen onszelf, tegen ons Adams bestaan. En die strijd blijft. De catechismus spreekt over een strijden met een vrije en goede conscientie. Wat is dat? Wel, dat is als u eerlijk voor de Heere kunt komen en zeggen, Heere, u weet het toch, ik schiet er zoveel in tekort en ik val steeds maar weer opnieuw. Maar kijkt u maar in mijn hart, er is toch een verlangen om te mogen strijden tegen de zonde en om voor u te leven. Dan mag u zo uw hart wel eens openleggen voor hem en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. Maar pas bij de laatste snik worden we verlost van het eigen ik. Daarom blijft hier in het leven van Gods kinderen de strijd tegen onszelf en tegen de zonde en het inwonend verderf. En dan volgt er nog iets. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dat wil zeggen, eeuwig delen in zijn overwinning, in zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen, in eeuwige volmaaktheid met hem koning zijn, zoals de Heere het in het paradijs bedoeld had. Daar hebt u dus het leven uit zijn naam. Dan gaat u lijken op Christus. Dat is ook de betekenis van het gebed. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Gemeente, wees eens eerlijk. Wat betekent de naam Christus voor u? Heel persoonlijk. Hebt u hem nodig omdat u zo blind bent en niet weet hoe u ooit moet zalig worden? Ik mag het u zeggen. Hij is de hoogste profeet die blinde zondaren onderwijst in de zaligheid. Vraag om zijn profetische bediening. Druk de schuld van de zonde uw schouders naar beneden. Hij is de grote priester. In zijn offer kan al uw schuld worden weggenomen. Smeek om zijn priesterlijke bediening. Hebt u geen kracht in de strijd tegen de zonde? Hij is de grote koning die alle zonden overwint. Smeek dan om zijn kracht. Alles wat u nodig hebt om zalig te worden, ligt buiten u, in hem, omdat zijn naam Christus is. En tenslotte, kinderen van God, zijn er in uw leven gelovige gebruikmakingen van hem? Zo zeggen onze vaderen dat wel eens in hun preken. Ze hebben het dan over de gelovige gebruikmakingen van Christus. Dat wil zeggen dat u hem steeds opnieuw en al meer nodig hebt als profeet om u te onderwijzen. Als priester om altijd weer verzoening te vinden in zijn offer, ook voor al uw dagelijkse zonden. En als koning, omdat het zo nodig is dat hij u altijd maar weer bij hart en hand neemt en leidt. Dat is een afhankelijk leven. Dat is een verborgen leven. Dat is een gezegend leven. Dat is een leven uit hem. En weet het, hij zal niet beschamen die hopend op hem wachten. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heren, zo mogen we opnieuw tot u naderen in dankgebed. U gaf dat uw woord mocht klinken. Uw naam mocht verkondigd worden. De naam Christus. Heren, maak ons verlangend om die naam te mogen kennen. En maak ons verlangend om u te dienen. Maak ons verlangend om uw stem te horen, iedere keer opnieuw, vanuit uw woord en vanuit de prediking. Wilt u uw woord gebruiken, Heere, tot bekering van velen, maar ook tot onderwijs. En Heere, wilt u dan ook al het zondige, al het verkeerde wat ons altijd aankleeft, wilt u dat wegdoen, wilt u het verzoenen in het bloed van uw Zoon. En geef dat ook alles, ook deze dienst, mag bijdragen aan de komst van uw koninkrijk en mag zijn tot eer van uw naam. En Heere, dan bidden we u zo of u dan onder ons wilt wonen en werken. Wilt u het woord van dat onze eigen predikant hier zondag aan zondag mag verkondigen. Dat woord ook over de gerechtigheid die er is in u, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wilt u dat zegenen en tot rijke zegen stellen in het midden van de gemeente. Heere, wilt u zo ook in de week die we ingegaan zijn over ons waken. Wilt u ons beschutten en behoeden en wilt u met ieder van ons gaan. En als wij u dit alles vragen, Heere, dan vragen we dat niet om verdiensten, maar we vragen het alles alleen, uit genade en om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Zingen we nu de slotzang uit Psalm 143, vers 10. Eindigen we nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.